Mijn naam is Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn maak ik de nieuwe podcast Game Changers. Hierin interviewen wij mensen die de sport blijvend hebben veranderd. Wat was hun drive? Werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? We praten bijvoorbeeld met zwemcoach Jaco Verharen, het genie achter Pieter van de Hogeband, en horen we van Jeroen Otter hoe hij de Nederlandse shorttrekkers op de kaart zette. Luister Game Changers nu in je favoriete podcast-app.
Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
Deze podcast wordt je aangeboden door Vrij Nederland. De brandstof voor je eigen mening.
Kortie Media.
Als je op de koning schiet, moet je zorgen dat je raak schiet. Anders gaat je kop eraf. Op het moment dat je het gaat zeggen, het Openbaar Ministerie in Nederland heeft moedwillig bewijs achtergehouden, waardoor iemand onschuldig in de cel bleef, dan moet je dat bewijs kunnen laten zien. En als je dat niet kunt laten zien, dan gaat het mis. Want zelfs nu ik het kon laten zien, werd het alsnog ontkend.
Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, ontroerend of onthullend. Of gewoon omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westrik en tegenover me zit Frans Lomans, oud-hoofdredacteur van Sportweek, Panorama en Nieuwe Revue. Frans, toen we het idee bedachten voor deze podcast, toen kwam jij eigenlijk meteen met de naam Gonzo.
Ja, dat was een lijst met namen en Gonzo sprong er voor mij uit.
Maar die had je er zelf op gezet, toch?
Nou, dubieus. Volgens mij wel, ja. En Hunter Thompson, mijn favoriete journalist aller tijden, Amerikaan, die verzon een vorm van journalistiek waarin hij zelf de hoofdrol speelde. En dat was en briljante verhalen schreef. En dat was voor mij de reden om journalist te worden. Dus
want jij wilde Hunter S. Thompson zijn?
Ik wilde maar één ding in mijn leven. Niet gelukkig worden, whatever. Maar ik wilde Hunter S. Thompson zijn.
Ja. Is het gelukt?
Gelukkig niet, zou ik willen zeggen. Ik ben toch uiteindelijk mezelf geworden met alle mankementen die daarbij horen.
Oké. Ja. Misschien gaan we het daar later nog over hebben, Frans.
Wie weet.
Het recept voor de podcast is eigenlijk heel simpel. Hè? We nodigen één journalist per keer uit hier in de WPG Audio Studios in Amsterdam. Het verhaal moet uiteraard gepubliceerd zijn, waar we het over gaan hebben. Hebben we nog meer vereisten?
Nou, we vinden het ook wel heel leuk als er een verhaal achter het verhaal zit. En dat waarbij je denkt van oké, dit was een mooie tv-uitzending, dit was een mooi radioprogramma, dit was een geweldig verhaal. Maar er zit ook nog een ander verhaal achter. En dat is net zo spannend.
Kijk, al die verhalen en journalisten op rij, ja, die vormen dan een beetje onze eigen kleine, nu nog journalistieke Hall of Fame. Ja. Als ode aan het vak. De journalist die we vandaag hebben uitgenodigd is een hele grote. Hij wordt zelfs nagespeeld in de film De Veroordeling over de Deventer-moordzaak. Is er een verhaal aan jouw oeuvre dat zich zou lenen voor een verfilming?
Dan moet ik heel onbescheiden zijn. En dan zou ik zeggen Lomans in Pornoland. Oh, een van de mijn Hunter Thompson-imitatie. Ik werd naar Los Angeles gestuurd met een fotograaf. Daar waren de uitreikingen van de porno-Oscars. En het was in mijn hoogtijdagen van drankmisbruik. Dus ik ben daar een hele week dronken geweest. De uitreiking zelf viel ik in slaap in de zaal. De volgende dag hadden we gelukkig een interview met de hoofdrolspeelster uit de film die gewonnen had. Ik zit daarnaast op de bank en zij zegt, zal ik mijn kleren uitdoen? Ik was een verlegen jongetje uit Limburg. Ik zeg, ja, doe maar. Dus ik zat naast die naakte vrouw. Uiteindelijk moesten we ons hotel betalen. De fotograaf en ik, we hadden dat geld niet. Dus een van de twee moest als onderpand achterblijven. Dat was de fotograaf. Die heeft daarna een half jaar in Amerika gewoond. Want kwam een rijke vrouw tegen die wel met hem wilde samenwonen. Het was de cover van het blad Nieuwe Revue, Lomans in Pornoland. En daar werden er los 130.000 van verkocht.
Oké.
Kortom.
Nou, misschien dat Vetja van Huwet deze rol wel op zich zou willen nemen.
Ik dacht zelf aan de muzikant Tim Knol. Die de rol zou moeten spelen van mezelf.
Oké. We gaan snel naar onze gast.
Ja. Dat is andere koffie, hè?
Absoluut.
Ja.
Absoluut.
Godzijdank.
In de studio, deze keer. We horen hem al. Bas Haan, welkom.
Dank.
Bas, even een kort cv. Jou niet onbekend, want het is jouw cv. In 1995 begon je in de journalistiek. Je eerste journalistieke baan was rechtbankverslaggever. Daarna ging je naar Netwerk, Nova, Nieuwsuur. En momenteel maak je deel uit van de grootste journalistieke onderzoeksredactie die we hebben in Nederland. De onderzoeksredactie van NRC. Waarom ben jij eigenlijk ooit journalist geworden?
Ja, dat had een iets andere voorgeschiedenis. Nee, ja, ik vond het. Ik twijfelde ontzettend tussen technische natuurkunde en tekenen op de middelbare school. Dat waren mijn twee grote liefdes. Natuurkunde als de ultieme vorm van filosofie. Structuur creëren in chaos en tekenen vond ik ontzettend leuk om te doen. En ik was er ook wel aardig in. En toen, ik durfde niet zo goed naar de kunstacademie. Dus ik koos voor de veilige weg van technische natuurkunde, die me vies tegenviel. Lang verhaal kort. Uiteindelijk heb ik wel een universitaire opleiding afgemaakt. Dat wilde ik, geschiedenis. Maar ik had wel verzonnen, ik wilde journalistiek in. Want die onderzoeksjournalistiek zou wel eens een combinatie kunnen zijn tussen creativiteit enerzijds en het analyseren, de structuur in complexe dingen zoeken anderzijds. Nou, dat plannetje heeft goed uitgepakt. Het is gelukt.
En het moest onderzoeksjournalistiek zijn. Je wilde niet gewoon leuke verhalen maken.
Nee. Het begrip onderzoeksjournalistiek vind ik eigenlijk een beetje een contradictio in termen. Dus iedere journalistiek zou onderzoeksjournalistiek moeten zijn. Ook een kort verhaal. Onderzoeksjournalistiek is meer een instelling, een manier van denken en een manier van opereren, dan dat het per se een speciaal vak is. Want ook voor een kort stuk kun je kritische vragen stellen en kun je nadenken, zit er nog iets anders achter dat persbericht? Het hoeft niet per se 3 maanden te duren. Maar inderdaad, de verhalen die 3 maanden duren, die zoveel aandacht vergen dat je erin moet duiken en in kunt verdwalen, dat is wel wat, ja, dat zit blijkbaar in de aard van het beestje. Ja.
En dacht je dat je kon schrijven?
Dat heb ik met die rechtbankverslaggeving. Dus tijdens mijn studie ben ik begonnen als rechtbankverslaggever. Gewoon echt als broodschrijver voor persbureau Cerberus. Janja Broekhuizen, een vriend van me die ik uit de kroeg kende, had dat persbureautje. En die vroeg, wil je niet eens met me mee gaan schrijven? En dat heb ik jaren gedaan. Maar dan zit je per dag meerdere strafzaken te doen die te klein zijn voor de landelijke media, maar leuk genoeg zijn voor de lokale media. En dan leer je dus ongelooflijk schrijven. En dus daar heb ik eigenlijk nooit. Dat ik bij de televisie kwam was eerder toevallig. En dat ik nu weer terug aan het schrijven ben, voelt alsof ik op mijn plek terug ben na 22 jaar. Hoewel ik me ontzettend op mijn plek voelde, ook bij de televisie toen ik daar zat.
Ja, want dat was een opmerkelijke transfer vorig jaar. Je ging van 20 jaar televisiejournalistiek.
22, ja.
22 jaar televisiejournalistiek. Stapte je over naar de krant.
Ja.
Wat is het grootste verschil?
Goeie. Televisie is ontzettend leuk achteraf als het gelukt is. Schrijven is ontzettend leuk om te doen.
Ja.
Schrijven kun je veel meer in je hoofd. Het is individueler. Je bent veel minder afhankelijk van het beeld dat je erbij moet gaan halen. De sprekers die je op moet voeren. Kijk, de basis van onderzoeksjournalistiek, het hele traject, is precies hetzelfde. Er is een probleem, je hebt een vraag, je hebt een zoektocht naar een smoking gun, je hebt een vraagstuk dat je op wil lossen. Dat maakt niet uit. Maar vanaf het moment dat je de antwoorden hebt op je vragen en je wil die gaan presenteren, dan wordt het totaal anders. En televisie is nog meer dan schrijven dat je twee vakken moet hebben.
Ja.
Schrijven, dat kun je of dat kun je niet. Met televisie maken is is echt... Ja, dat ben je afhankelijk van een cameraman, van een editor. Het is veel meer teamwork. Het is veel complexer.
En natuurlijk ook van betrokkenen of ze wel of niet voor camera hun verhaal willen vertellen.
Absoluut.
Wat me ook een strijd lijkt in het geval van de verhalen die jij maakt.
En dan moet je op zoek naar een hoogleraar die je eerst college moet geven in wat je allemaal ontdekt hebt, in de hoop dat hij wil zeggen wat je eigenlijk veel beter zelf op kunt schrijven. Nou, dat.
Oké. Okay. Bas, je hebt heel veel onthullende verhalen gemaakt. Ik noem de Tevendeal. Je reportages over de Deventer moordzaak. Je onthullingen over het WODC. Je hebt meerdere journalistieke prijzen gewonnen. Een Loep, Tegels, journalist van het jaar. Toen we jou vroegen om te komen praten over dat ene verhaal uit je carrière wat je altijd is bijgebleven, had je nogal wat keuze. Wist je meteen welk verhaal het moest zijn?
Ja, eigenlijk wel. En overigens is er eentje waar ik dan toevallig net geen prijs voor heb gekregen.
Onterecht, hè? Had je wel verdiend, hè?
Nou, in het begin, ik ben ooit bij een uitreiking de Anita Witsier van de journalistieke prijzen genoemd, omdat ik wel genomineerd werd, maar ze nooit won. En toen merkte een juryvoorzitter ooit op, maar ook Joop Soetebelk, is het ooit goed? Nou ja. De Schiedammer Parkmoord, dat is het verhaal.
Ja.
Was mijn eerste grote echte primeur. En die maakte daardoor indruk. Maar tegelijkertijd dacht ik ook voor deze setting, het is om het begin deze eeuw, maar 20 jaar na dato valt er nog steeds een hoop van te leren. Dus ik vind het ook wel, het is meer dan een verhaal dat toen heel leuk was. Het leeft nog steeds ook in mijn hoofd door.
Een verhaal met eeuwigheidswaarde.
Ja, vooral omdat het over een structuur gaat. Namelijk het Openbaar Ministerie dat zich niet magistratelijk gedraagt. Dat eens in de zoveel tijd toch wel weer de kop opsteekt. En dat het goed is om daar waakzaam op te blijven.
Ja. Want voor de mensen die nu denken, ja, Schiedammer Parkmoord, help me nog even herinneren. Het verhaal waar we het over gaan hebben werd op 5 september 2005 uitgezonden door het programma Netwerken, waar jij toen voor werkte, van de KRO. En in dat half uur durende programma onthul je dat er ernstig gelogen en bedrogen is door justitie in een grote moordzaak. Het gaat om de Schiedammer Parkmoord. Dat is de moord uit 2000 op de 10-jarige Nienke Kleijs in het Beatrixpark in Schiedam. Kees B. is daarvoor veroordeeld. Hij zit dan al 4 jaar vast. En jij toont aan dat justitie al jarenlang weet dat hij onschuldig is. Ze hebben namelijk DNA-bewijs waaruit blijkt dat hij het niet gedaan heeft, bewust achtergehouden. Dat is nogal wat. Laten we bij het begin beginnen. Hoe kwam dit verhaal tot je?
Ik was in die tijd zowel met de Deventer-moordzaak bezig. Ja. Maar dan spreek je veel advocaten, veel hoogleraren. Dus sowieso met justitie in zijn algemeenheid. En een geluid dat toen de kop opstak. En dan moet je even voorstellen, terug in de tijd. Je had toen de Puttense moordzaak van Peter R. de Vries.
Ja.
Dat was eigenlijk de eerste echte bekende gerechtelijke dwaling. Gerechtelijke dwalingen was niet zoals nu. Zijn er 400.000 podcasts op jacht naar een rechtelijke dwaling? Dat was toen iets dat bestond niet. Justitie, er waren geen rechtelijke dwalingen in Nederland. Dus dat was echt een nieuw. Er was vertrouwen. Justitie van boeven en mensen die veroordeeld worden, die zijn schuldig. Dat was eigenlijk het uitgangspunt. Maar er waren steeds meer geluiden dat onder hoogleraren en advocaten dat justitie zich transformeerde naar een meer crimefightershouding. Dus niet, wij zijn magistraat, wij wegen bewijs tegen dingen die iemand vrijspreken. Maar nee, we hebben een verdachte, daar gaan we voor en we sluiten hem op. En die zorg, het ultieme resultaat daarvan is een rechterlijke dwaling. Dat ging tegelijkertijd met mijn onderzoek naar de Deventer-moordzaak. De Deventer-moordzaak, ik ga er niet helemaal, die kent iedereen inmiddels denk ik wel een beetje, maar dat gaat die boekhouder die veroordeeld werd, vrijgesproken enzovoort. Ja. En ik zat ernaast. Dat is de kortste samenvatting. Want ik dacht dat hij onschuldig was en het bewijs bleek wel deugdelijk. Toen die man opnieuw veroordeeld werd, werd dat gedaan op basis van DNA-bewijs. En nu kent iedereen Crime Scene Investigation en ik weet niet hoeveel films. Dus iedere Nederlander is DNA-deskundige. Maar ook dat was begin deze eeuw nieuw. Dat was iets geheimzinnigs. Dat kende je niet. Dus ik werd geconfronteerd met DNA. En wilde weten hoe dat zat. En dat was tegen de achtergrond dat ik op zoek was naar die structuur van fouten binnen het justitieapparaat. En die twee kwamen samen. Die twee kwamen samen in de Schiedammer Parkmoor toen ik hoorde van iemand die cursussen had gevolgd binnen het justitieapparaat, waarin werd uitgelegd, jongens, we hebben een onschuldige achter de tralies zitten. Dat is Kees Benen, Schiedammer Parkmoord. En dat komt door DNA-bewijs. Dat was zo'n ongelooflijk verhaal om te horen.
Cursussen? Wacht even.
Waar hoorde je het?
Kijk.
Waar was je?
Ik was met iemand. Ik kan niet zeggen wie, want bronnen blijven beschermd. En dat is ook na 20 jaar nog altijd zo.
Heel goed,
maar
ja.
Ik was bij iemand en die vertelde mij over een cursus die aan officier van justitie, aan rechters, werd gegeven door iemand van het NFI die in die cursus vertelde over de Schiedammer Parkmoord en dat er DNA-bewijs was wat de onschuld van de veroordeelde Kees B. aantoonde. Ja, dat is eigenlijk niet voorstelbaar. Want wat je dan verteld wordt, is dat er dus iemand aan tientallen officieren van justitie en rechters om de zoveel tijd een cursus geeft waarin die uitlegt dat er een onschuldige in de gevangenis zit en dat we weten dat er een onschuldige in de gevangenis zit.
Ik kan me voorstellen dat je het hoorde en dat je dacht, ik hoor het niet goed.
Ja, dat je echt denkt van dit is een sterk verhaal, het zou wel net een nuance anders liggen. Het is, dus je wil weten, hoe zit dat? Toen werd uiteindelijk mij al vrij snel de smoking gun getoond. Ik kreeg hem niet te zien, maar hij werd me getoond. Namelijk de getalletjes, de profielen, de DNA-profielen. De getalletjes die aangeven wat het DNA-profiel van iemand is. Daar kan ik een college over geven, maar het komt erop neer. Hij liet mij een schema zien met gevonden DNA-sporen, waaruit bleek dat er op de moordplek van de Schiedammer Parkmoord DNA gevonden was dat naar alle waarschijnlijkheid van de dader was, maar dat niet matchte met de veroordeelde.
Jij zag dat papier
met
die DNA-resultaten. Jij zei, dat wil ik mee hebben.
Ja.
Toch?
Ja, ik wist dat ik dat op dat moment niet zou krijgen, maar vanaf dat moment weet je, dit moet ik hebben. Op dat moment zit Kees B. nog in de cel. Er is een hoger beroep geweest. Hij is onherroepelijk veroordeeld. Hij heeft 18 jaar en TBS. Hij ontkent. Dat betekent levenslang. Want TBS, zolang je blijft ontkennen, geef je geen inzicht in je daden en kom je er nooit uit. Dus een ontkennende verdachte die TBS heeft, is levenslang. Op dat moment weet ik, dit verhaal moet naar buiten. Dus ik neem contact op met de advocaat van Kees B., Jack Takema. Een leeftijdgenoot. Dus ik was een vrij jonge journalist. Hij was een vrij jonge advocaat. En ik vertel hem, joh, ik heb wat gezien. En hij slaat er onmiddellijk aan. Want hij heeft die zaak toen ongelooflijk goed gedaan. Door vriend en vijand is hij daarover geroemd. Hij heeft in die rechtszaak echt gevist. Nee, jongens, is er meer? Ik wil meer details van het DNA-onderzoek. Want hij vermoedde al dat er iets was. Dat heeft hij nooit gekregen. Toen ik hem vertelde dat die dingen er waren, is hij bij het college van procureurs-generaal, de top van het Openbaar Ministerie, heeft hij het verzoek gedaan, geef mij alle ruwe gegevens van het DNA, want ik wil kunnen controleren of hier meer is. Dat werd toen geweigerd. Met als argument, het is een gesloten zaak en we moeten de privacy van mensen beschermen. Nu weet je inmiddels dat de privacy van de echte dader is die op dat moment beschermd werd. Dat werd geweigerd en ik kwam vast te zitten. Want je hebt het over een periode van maanden. Ik wist dat het zo was. Ik kon er niet bij. Ik zocht naar meer mensen die cursus hadden gevolgd, die erover zouden kunnen vertellen. Misschien dat je met meerdere getuigen dat kunt brengen. En toen gebeurde er iets. Toen kwam Big H, de echte dader, met een bekentenis. Fantastisch voor Kees B, maar ik dacht, shit, daar gaat mijn verhaal. Want nu is de echte dader bekend. Maar toen bracht justitie het in een bizar frame. Die vertelde, we hebben geen fouten gemaakt, maar dankzij nieuwe technieken kunnen wij nu vaststellen dat Wick H. de echte dader is. Dus het is verschrikkelijk voor Kees B. Maar ja, dat is een fout waar we niks aan konden doen, dus niks aan de hand. En toen wist ik, nu moet ik verder gaan. Want het bewijs dat ze moedwillig iemand achter de tralies hebben gehouden, waarvan ze het bewijs in handen hadden dat hij onschuldig is, is nu eigenlijk nog groter, nu bekend is, dat ze er met een smoes onderuit proberen te komen. Dus toen ben ik weer langs al die mensen gaan en toen kreeg ik hem. Toen kreeg ik die smoking gun. Toen kreeg ik de presentatie van die cursus. Kijk, dit is het materiaal.
En waarom wilde je nou per se dat document hebben? Want ik kan me voorstellen dat als je diegene die cursus heeft gevolgd heeft gezien. Je hebt dus eigenlijk dat document heb je al ingezien. Je kreeg het alleen niet mee. Je hebt misschien wel meerdere verklaringen. Waarom was het zo belangrijk voor jou om dat papiertje in je hand te hebben?
Als je op de koning schiet, moet je zorgen dat je raak schiet. Anders gaat je kop eraf. Op het moment dat je gaat zeggen, het Openbaar Ministerie in Nederland heeft moedwillig bewijs achtergehouden, waardoor iemand onschuldig in de cel bleef, dan moet je dat bewijs kunnen laten zien. En als je dat niet kunt laten zien, dan gaat het mis. Want zelfs nu ik het kon laten zien, werd het alsnog ontkend. De minister Donner op dat moment, stond vlak na die onthullingen met mijn smoking gun in de Tweede Kamer. Hij hield hem omhoog, een printje van die smoking gun. En zei, op televisie werd gezegd dat dit van het NRV is. Dit is niet van het NRV. Dus hij stond zelfs met de smoking gun in zijn handen glashard te liegen. Als je die dan niet in handen hebt, ben je weg.
Ja, zullen we even luisteren naar hoe Donner dat nu er toch over begint? Hoe Donner dat toen destijds zei in het Kamerdebat? Hebben we een fragment van.
Er was geen bewijs van de onschuld. Er was een beoordeling van de feiten. Twijfel over de uitleg die aan feiten gegeven kon worden. Die is achtergehouden. Dat is ook vanaf het begin door het Openbaar Ministerie is dat erkend. Is ook door mij onderschreven dat had behoren gegeven te moeten worden. Maar dat is iets anders, want dan zijn we met een fundamentele zaak bezig. Als het Openbaar Ministerie bewijs, ontlastend bewijs, met opzet achter gaat houden om een onschuldig in de gevangenis te brengen of te houden. Dat was hier niet aan de orde.
Dit is een hele hoop ingewikkelde abacadabra. Maar laten we het even simpel zeggen, dit is semantiek van de hoogste orde. Dus je hebt iets eenvoudigs.
Een feit.
DNA-bewijs dat aantoont dat iemand die veroordeeld is onschuldig is. En wat deze raspoliticus hier doet, is die gaat dat eenvoudige feit transformeren. Nee, het is geen bewijs, het was twijfel. En de twijfel is iets anders dan hard bewijs. En dus die maakt er een woordenspel van om van de simpele waarheid af te kunnen komen. En ja, dat is iets dat je eigenlijk, fast forward 20 jaar later, zie je het Rutte doen in de toeslagenaffaire. Zie je het Rutte doen in functie elders bij Omtzigt. Weet je, ik heb hem in die tijd horen zeggen, als ik gelogen heb, dan was het naar eer en geweten. Dus dat is eigenlijk de vervolmaking van semantisch liegen, maar ik noem het gewoon liegen.
Hoe luisterde jij hiernaar toen jij dit debat daarover hoorde?
Nou, dit was voor mij mijn eerste grote verhaal. En ik zat er toen ook echt emotioneel in. Dat trek je aan. Dus ik weet nog dat bepaalde toen mijn dagelijks leven. En vooral omdat ik daar in die Tweede Kamer rondliep. En toen had je Van Haarsma Buma was CDA, partijgenoot van Donner, was fractieleider. En die beet mij toe in de wandelgangen. Weet je wel hoeveel schade jij met dat programma aan het vertrouwen in de rechtspraak hebt toegebracht? Dus dat maakte me echt kwaad. Dat de boodschapper zo frontaal de schuld kreeg in plaats van de feiten. Ik weet nog dat Donner me toen ik met draaiende camera om een reactie wilde vragen. Die schreeuwde mij echt toe. Jou sta ik niet te woord. Jij bent de travestie van de journalistiek. Dus ze waren oprecht heel boos dat dit naar buiten gebracht werd. En ik denk dat ze ook oprecht vonden dat het te hard naar buiten gebracht werd. Maar blijkbaar zagen ze gewoon op dat moment, maar met 20 jaar later kunnen we echt wel vaststellen, ik bedoel, de man was onschuldig en er was DNA-bewijs, zaten ze zo ver in die tunnel dat ze oprecht geloofden dat het anders was.
Dat is een beetje als goed praten. Maar laten we nog heel even teruggaan.
Heb je gelijk in.
Uiteindelijk kreeg jij die DNA-papieren in handen. Toen had je nog geen televisieprogramma.
Zeker.
Ik bedoel, toen dus moest je naar dat televisieprogramma toewerken.
Ik had
toewerken.
Die smoking gun. Ik had de bevestiging van degene die de cursus gaf dat het echt was. Die kon alleen niks op camera. Dus ik had een cursus nodig. Ik had iemand nodig die daarbij was tijdens die cursussen. En dat was Harry Timmerman. Dat was een cold case rechercheur uit Groningen. Die zich sowieso al als een luis in de pels vaker wist op te stellen. Omdat hij openlijk twijfelde aan sommige dingen die het NRV en het Openbaar Ministerie deden. En die had het lef om te zeggen, nou, ik ga wel op camera. Ik ga wel vertellen. Want die had die cursus ook gevolgd. Ik kan als cursist vertellen wat ik daar te horen heb gekregen. Maar bovendien kon hij als zeer ervaren rechercheur vertellen wat er mis was gegaan. Misschien is dat toch handig om het even in een minuutje neer te zetten. Waar hebben we het nou eigenlijk over?
Ga je gang.
Je hebt een gruwelijk misdrijf van een meisje en een jongetje die in het park aan het spelen waren. En een dader die ze misbruikt en die ze allebei probeert te vermoorden. Bij het jongetje is dat niet gelukt, bij het meisje is dat wel gelukt. Dat meisje is gewurgd met een schoenveter. En in het DNA-onderzoek, wat toen is gedaan, is er uiteindelijk zijn er vooral sporen gevonden van het jongetje en het meisje. Maar er werden ook sporen gevonden, gebrekkige sporen, gemankeerde sporen. Dus het is niet zo dat er, zoals bij een misdrijf, soms sperma van een dader gevonden wordt. Dan is het vrij evident. Maar er was hier zo weinig DNA dat er zelfs experimentele technieken gebruikt werden om DNA te vinden. En toen lukte het om op de veter, het moordwapen, maar ook op het naakte lichaam van het meisje, het slachtoffertje, kenmerken te vinden die van 1/3 persoon afkomstig waren. En omdat het experimentele technieken waren en omdat het gemankeerde sporen waren, kon Donner in de Kamer zeggen, het zijn geen echte sporen. Het is geen echt bewijs. Want het was geen bewijs dat aan de regelen der kunst voldeed. Maar het was wel gevonden. En de NRV'ers die het vonden, waren ervan overtuigd dat dit onschuld van Kees B. aantoonde. Dat werd ook verteld. Er werd ook gezocht in de databank. Als dit de sporen zijn, dan hebben we de dader. Moeten we niet kijken of we die kunnen vinden. Nou, die sporen, dat zijn de sporen waar het over ging, die achtergehouden werden. Dus dat is de basis uiteindelijk van dit hele verhaal. En dan kun je semantisch gaan doen over, is een gemankeerd spoor een spoor of niet? En is het een daderspoor of kan het ook van iemand? Nou ja, enzovoort, enzovoort. Maar feit is, ze werden gevonden op het moordwapen en op het naakte lichaam.
En toen had je Harry Timmerman, die in de uitzending op camera hierover wilde vertellen.
Ja.
Heeft het je moeite gekost om hem zover te krijgen?
Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk was hij. Het kostte heel veel moeite om die smoking gun hard te krijgen. Maar in dat traject, dus nadat justitie was gaan liegen over, die Wik H. die heeft bekend, maar we hebben echt geen fouten gemaakt. Toen werd iedereen boos. Toen had iedereen zoiets van, ja, maar nu gaan ze echt te ver. Ik bedoel, dat er een fout is gemaakt, is nog tot daar. Maar dat ze er nu moedwillig nog een schepje bovenop gaan doen. Dus toen had, vandaar dat ik toen ook die smoking gun wel kreeg. En dat Harry zei, ik ga meedoen met het verhaal. Dus toen viel het eigenlijk op zijn plek. Alleen toen hebben we het nog niet binnen een week in de uitzending gegooid. Want toen dachten we, willen het nu ook echt zeker weten. Dus we hebben die DNA-sporen naar Engeland gestuurd. Naar een onafhankelijke deskundige om als nieuwsorganisatie maar een DNA-onderzoek te laten doen, een analyse te maken, die ook teruggaven, ja, dit is gewoon evident snoeihard bewijs dat is achtergehouden. Dus toen hadden we alles. Ik had de getuige, ik had de smoking gun, ik had bevestigend onderzoek. En toen konden we naar buiten brengen.
Dat was plus minus 1,5 jaar nadat je in je hoofd had dat dit een verhaal moest gaan worden. Hè?
Ja.
1,5 jaar werken aan 1 uitzending.
Ja.
Is lang, hè?
Ja, dat is zeker lang.
Dan moet je ongelooflijk veel geduld en doorzettingsvermogen hebben.
Ja, maar dat. Ja, of je moet zo in elkaar zitten. Ik zou niet anders kunnen. Ik zou niet anders willen. En natuurlijk is dat niet het enige wat je doet, want je bent daarnaast met andere dingen bezig. Maar ik denk dat iedere journalist die de luxe heeft, want dat is het natuurlijk, om dat soort verhalen te doen, dat hij meerdere van dat soort verhalen in zijn hoofd heeft. Er zitten nu, bij mij zitten er wel 4 of 5 van dat soort verhalen, waar er 3 of 4 waarschijnlijk nooit voor gaan lukken. Maar ik weet niet welke van die 5.
Maar die luxe kreeg je dus, hè, om hier lang mee bezig te zijn.
Zeker.
En het ging om een uitzending van 1,5 uur,
ja,
hè, waar je duizenden uren in hebt gestoken. Dat mocht.
Honderden, ja. Ja, zeker.
Honderden.
Ja, zeker. En ik denk dat dat ook terecht is.
Ja.
Sterker nog, ik denk, ik vertel dat wel eens vaker. Er zit cliché dat onderzoeksjournalistiek heel duur is. Maar dat is het niet. Het levert namelijk ook heel veel op. Met andere woorden, die ene uitzending heeft misschien wel tot 7, 8, misschien wel meer vervolguitzendingen geleid, die er kort allemaal op zitten. Dus een echt goed verhaal is niet alleen van maatschappelijk belang, maar is ook gewoon journalistiek bedrijfsmatig is dat relevant en rendabel. Want ja, je kunt het niet plannen. Je weet niet wanneer het komt. Je weet niet hoe groot het wordt. Maar je weet op de lange termijn, dat zijn wel de verhalen die ertoe doen. En natuurlijk zijn er heel veel meer verhalen die ertoe doen, maar dat zijn verhalen die iets in gang zetten. Waarmee je medium agendeert. Waarmee je uiteindelijk is journalistiek toch, ja, het is misschien heel, heel zweverig en idealistisch, maar als je journalist wil worden, hoop je toch dat je de wereld een heel klein beetje mooier kunt maken. Ik bedoel, dat moet toch een drijfveer zijn. En al is het maar dat ene graadje dat je die mammoetanker kunt draaien, maar dat doet er wel toe.
Ja, of de wereld er ook mooier van wordt, gaan we het zo meteen nog over hebben, Bas. We gaan heel even naar de avond van de uitzending. Ja. En dit is Netwerk, 5 september 2005.
Hoe justitie een onschuldige levenslang gevangen wil zetten. Het echte verhaal achter de Schiedamse parkmoord.
Het is werkelijk schokkend. Ik mag hopen dat dit niet eerder is vertoond.
Dit is Netwerk.
Geweldige tune.
Ja, die tune goed, hè? Oh, ja.
Zo, ik krijg hem helemaal kippenvel van.
Best ooit.
Hoe heb jij die uitzending beleefd? Want je vertelde, je was begin 30. Dit was je eerste grote scoop.
Ja.
Waar zat je? Waar zat je de uitzending te kijken?
Op de redactie.
Ja.
Dat is een ontlading. En dat is iets dat verandert nooit. Ook niet naar de 6e, 7e, 8e scoop. En dat is iets wat bij televisie denk ik nog bijzonderder is dan bij de krant. Ik bedoel, de krant komt het op internet en dan staat het op papier. Maar bij tv is het echt een moment. En dat was zeker in die tijd, op dat moment ging ook het persbericht de deur uit. Op dat moment weet je dat het ANP het oppakt. Weet je dat. Dus het is een startschot. En je weet niet waar dat startschot gaat eindigen. Dus ik weet nog dat ik, want natuurlijk hebben we het erover gehad, kunnen we het zo hard zeggen. Niet het zou of een netwerk heeft. Nee, gewoon wij zeggen, er is hier gelogen, er is hier bewijs achtergehouden. Bam, ga er maar in. Dus ik weet nog dat ik toen echt dacht, oké, dit is of de scoop van mijn leven, of ik word bouwvakker. Ja. En er zit helemaal niks tussen.
Maar had je die twijfel ook echt?
Nee, maar wel je wist dat
alles. Ja. Maar je wist toch dat alles klopte.
Je hebt niet de twijfel, maar je hebt wel de onzekerheid. En dat is nu nog steeds zo. Dat is altijd zo. Op het moment dat je in de montage zit of je bent aan het schrijven, komt dat moment dat je denkt, waar ben ik toch mee bezig? Waarom ben ik niet gewoon, heb ik niet gewoon een kantoorbaan en ga ik om 8:45 de deur uit met mijn boterham, mijn trommeltje, kom ik om 5:00 thuis? Waarom vind ik dit? Die twijfel, dat is geen twijfel, maar het is een hele fundamentele onzekerheid die je denk ik ook moet hebben. Dus al heb je nog zo'n grote bek en al breng je het met nog zoveel stelligheid aan de rijder. Maar uiteindelijk moet je toch ook altijd aan jezelf kunnen twijfelen van shit, het kan zijn dat ik iets over het hoofd heb gezien.
Waren er twijfels binnen de redactie? Nee.
Nee, dit zat zo. Dat was ook een van de redenen waarom ik dit koos. Want dit was zo dichtgetikt, dit verhaal. Ik had de smoking gun. Ik had de schrijver van de smoking gun die het bevestigde. Ik had een van de toeschouwers die het had meegemaakt. En ik had het door een onafhankelijke buitenlandse deskundige laten reviewen. Dus nee, hier was geen twijfel.
En Bas, je zit de uitzending te kijken met je collega's op de redactie. Dan is het afgelopen, aftiteling loopt. Wat gebeurt er daarna?
Ik weet het niet meer. Het is heel. Je zit dan. Ik denk dat je dan een soort monnik wordt. Dat je dat in je eentje beleeft. En dat het niet. Ik neem aan dat we daarna gewoon naar het barretje zijn gegaan wat bij de studio zat.
En dat we bier hebben gedronken.
Maar ik weet oprecht.
Weet je of je gebeld bent misschien meteen daarna? Door justitie? Of door.
Nou, er is één ding wat ik weet, maar dat was vlak daarvoor. En dat was wel heel pijnlijk. Dat was door de moeder van Nienke, het slachtoffertje. Die, die woedend was. En ze had gelijk. Wat was er namelijk gebeurd in het voortraject van die uitzending? Ja, dan ga je natuurlijk de televisie, ga je films maken op de locatie en op de plek waar die moord heeft plaatsgevonden, staat een schitterend monumentje, een bankje in de vorm van een vlinder. En daar gingen we, dat werd natuurlijk ook een symbool in die uitzending. En terwijl we daar aan het filmen waren in dat park, kwam daar stom toevallig de moeder, wandelde daar. Ik weet niet of ze een hondje bij zich had of niet, maar bij wijze van spreken was ze een hondje uit aan het laten. En die kwam naar ons toe, wie zijn jullie, wat zijn jullie aan het doen? En toen was natuurlijk nog heel geheim. Want ja, je moet nog weerwoord vragen enzovoort.
Ja,
we zijn niet bezig. Er is hier iets verschrikkelijks gebeurd. Ja, dat weet ik wel. Dat is mijn dochter. Oh. Dus toen ben ik met haar in gesprek geraakt. En heb ik haar beloofd van, joh, als dit tot een uitzending komt, dan waarschuw ik je van tevoren. En ik was dat ook van plan te doen die dag. Maar waar ik geen rekening mee hield, is dat in die tijd werd de televisie, de actualiteitsrubrieken werden in de papieren krant aangekondigd. Dus dan gaf je de avond van tevoren.
Ja.
En dus in de Volkskrant van die ochtend stond de aankondiging nieuw bewijs in de Schiedammer Parkmoord. En dat moest hij uit de krant lezen. Dus ik brak mijn belofte om dat haar van tevoren te vertellen. En je moet je voorstellen, die mensen, die hebben natuurlijk zijn al die tijd meegegaan in de jacht van justitie op die vermeende dader, die Kees B., die bekend had. Die, dus
ja, want dat was ook nog eens extra complicerend aan het verhaal. Dat hebben we eigenlijk nog niet genoemd. Kees B. bekende op een zeker moment.
Ja, onder zware druk met verhoormethoden die totaal niet door de beugel kunnen. Dus inmiddels zijn mensen wel bekend met het fenomeen valse bekentenissen. Toen niet.
Nee.
Een valse bekentenis, je gaat niet een moord bekennen op een kind als je die niet gepleegd hebt. Dat was gewoon grosso modo de waarheid. Inmiddels weten we dat zeker bij, nou ja, misschien wat minder begaafde mensen, en als je erop inbeukt in verhoren, dat je wel degelijk een valse bekentenis af kunt dwingen. Dat was hier gebeurd. Maar dat was toen niet bekend. Dus ook voor die ouders was het natuurlijk evident dat die man guilty as hell was. En zelfs met de echte bekentenis van Wick H, dan ben je er nog niet zomaar vanaf dat je dat monster, dat je daar weer een mens van kunt maken. Dus dat ligt ontzettend complex en ingewikkeld.
Heb je de moeder na de uitzending nog gesproken?
Nee, ik heb wel eens een poging ondernomen. En ik heb er Maar ik zou haar daar ook niet mee geholpen hebben. Die uitzending was wat die was. En natuurlijk stond ik er open voor haar. Maar dat is er nooit meer van gekomen.
Nee.
Wie weet.
Dat is een beetje de kleine zwarte bladzijde in dit hele verhaal. Want je bent niet iemand die dagelijks beloftes breekt.
Nee, zeker niet. Maar ik had hem ook, weet je, ik wilde het contact opnemen. Dus het was een fout, maar het was niet het breken van een belofte. Maar de omstandigheden deden dat, ja.
De uitzending is geweest. Vervolgens komt de impact. Wat was de impact van dit verhaal?
Dat was enorm. Dat was dat de dag daarna de draaiende camera's, echt zo'n pershaag, zo'n cliché pershaag rond de minister kwamen. Want er was natuurlijk, er was ook al een, het was een, er kwam een sneeuwbaleffect. Het was gewoon nu zou je het hashtag ophef noemen, maar er was op dat moment het gigantische nieuws van shit, er is iemand, justitie heeft echt gefaald, we roepen de minister ter verantwoording, die ontkende. Maar er was een onderzoek gaande. Omdat Wick H. al bekend had, de echte dader, was er al een onderzoek gaande, wat is hier precies gebeurd? De commissie Postumus.
Ja, hoe kan het dat iemand onschuldig heeft vastgezeten? Dat was eigenlijk de leidraad van dat onderzoek.
En
toch?
Die uitzending gooide dat in een stroomversnelling. Ja. Dus dat onderzoek was eigenlijk al klaar. Maar omdat in dat onderzoek nauwelijks gefocust werd op het DNA, er zat een soort afleidingsmanoeuvre in dat onderzoek. Maar na die uitzending kon dat niet in stand gehouden worden. Dus werd in een moordtempo werd dat onderzoek herschreven en iets meer dan een week later werd dat gepubliceerd. Dus terwijl de schok van de rechterlijke dwaling nog, van het achtergehouden bewijs nog gaande was, kwam dat onderzoeksrapport, waarin nog veel meer details kwamen, dus bracht dat het in een nog grotere stroomversnelling. En toen zijn er meerdere kamerdebatten over geweest. En ja, er kwamen verbeterplannen binnen justitie. Het was enorm. Maar ik denk dat het vooral belangrijk was dat daardoor echt het besef indaalde Oh jongens, wacht eventjes. Die ook iemand die zich magistraat noemt, kan ernaast zitten.
Ja, want zullen we daar heel even op inzoomen? Want er lag dus een papieren bewijs dat Kees B. niet dat er DNA-materiaal gevonden was van een derde persoon.
Ja.
En dat was niet Kees B.
Ja.
Toen hebben het NFI en het ministerie...
Openbaar ministerie
overleg gehad.
Nou, dat gaat in twee fases.
Want waarom is het gebeurd? Misschien moet ik het simpeler vragen. Er lag bewijs.
Oké, dan ga ik een beetje psychologie van de koude grond. Maar dan, hoe kom je in zo'n tunnelvisie?
Ja.
Dus de officier van justitie Edelhauser wordt geconfronteerd met die zaak. Die heeft natuurlijk heel veel contact met de nabestaanden. Dit is een zaak die groot wordt uitgemeten. Dus je wil een dader. Vervolgens wordt er iemand opgepakt. En dat is iemand, Kees B., die al een reputatie heeft. Die heeft wel eens geld aangeboden aan een minderjarig iemand om seksuele handelingen te verrichten in dat park. Dus daar is hij niet voor veroordeeld. Maar goed, dat is dus... Die krijgt het stempel pedofiel. Die wordt zwaar onder druk verhoord en legt een bekentenis af. Met andere woorden, we hebben een gruwelijke kindermoord en een bekennende pedofiel.
Ja.
En dan komt het NFI en die zegt... We hebben met de experimentele LCN-methode met DNA-onderzoek onderzoek gedaan aan het moordwapen en we hebben mogelijk gemankeerde sporen gevonden. Dan moet je sterk in je schoenen staan om te zeggen, weet je wat, ik laat een bekende pedofiel vrij omdat een paar mensen in een witte jas zeggen dat ze misschien wel gemankeerde sporen hebben. Dus dan neem je het besluit, ja wacht eventjes, dit houden we eventjes achter, maar daar gaat het al fout, want... Ja. In dat overleg, en pas later zijn er gespreksnotities voor vrijgegeven... in die kamerdebatten, na die uitzending... zie je dat het Openbaar Ministerie ook al daar een voorschot op neemt. Die zegt, ja, maar wacht even jongens, wat betekenen nou die profielen? Jullie zeggen wel dat er twijfel is, maar schrijf het alsjeblieft wel zo op... dat de advocatuur er niet mee op pad kan gaan. Dus daar zie je al die grondhouding van angst om... Oh, jongens, wacht even, we moeten er wel voor zorgen dat deze misdaad opgelost blijft. Dus daar neemt de officier al een hele fundamentele verkeerde afslag. Dan wordt Kees B. veroordeeld, maar dan wordt er op het NFI gezegd... jongens, dit deugt niet. Dus er is een hoger beroep naar veroordeling. Dit deugt niet. We gaan nu die advocaat-generaal, Renkes... dat is de officier van justitie in hoger beroep... die gaan we uitnodigen op het NFI om uit te leggen... dat die sporen echt niet zomaar wat zijn. Dus dan vindt er een nieuwe ontmoeting plaats... dus het Openbaar Ministerie, het NFI... en daarin krijgt het OM uitgelegd... je hebt de verkeerde. Dat staat niet zo letterlijk in die gespreksnotulen, maar later schrijft Rijksrecherche op dat de NRV-onderzoekers waren ervan overtuigd dat ze het zo hadden weten over te brengen dat er vrijspraak geëist zou gaan worden. Dus daar zit een advocaat-generaal, die krijgt te horen, oké, het zijn gemankeerde sporen, oké, ze waren niet reproduceerbaar, oké, experimenteel, maar ze zaten er wel, op het naakte lichaam en op een moordwapen en ze waren van één iemand, niet Kees B., dus je hebt de verkeerde, dat was uitgelegd. En nou ja, dit is heel grappig, want ik denk er 20 jaar niet aan. Maar nu, ik kan me letterlijk het citaat uit het requisitoor van die advocaat-generaal... dat zit gebrand in mijn geheugen, die zegt in die rechtszaal... Onderzoek aan de veter waarmee Nienke werd gestranguleerd... heeft geen resultaat gehad, ook niet met de zogenaamde LCN-methode. Dat is een glasharde leugen die cruciaal is... om Kees B. veroordeeld te krijgen. En dat is de bottleneck. Dus dan, als je daar zou zeggen, we hebben twijfels, maar ik meld het wel, maar om die en die reden zijn wij toch overtuigd, dan ben je magistratelijk. Maar dit is erom om liegen en datgene wat er wel is, achterhouden. En dat is iets wat me zo... Ik zat in voorbereiding van dit gesprek het allemaal weer terug te lezen en dan word ik er gewoon weer... kwaad van. En dan weet je dat zowel die officier...
Wat is dan hetgeen wat jou het meest kwaad maakt daaraan?
Het liegen. Ik noem het gewoon liegen.
En dan met name het liegen in een...
Nee,
functie.
Laat ik het anders zeggen. Het bang zijn om de waarheid te spreken. Dat is wat me kwaad maakt. En dat is wat je... En dat is waarom ik deze zaak zo interessant vind. Want dat zie je Daarna bij de bonnetjesaffaire, maar ook in al die andere affaires van anderen. De toeslagenaffaire, Hawija, functie elders. Het niet eerlijk zijn over gemaakte fouten, waarmee het alleen maar nog veel lelijk gemaakt. Want op het moment dat je een fout toegeeft, iedereen maakt fouten. Ja. Dan win je juist aan gezag. Maar op het moment dat je dit, dat je maar dat blijft ontkennen, dat is zo lelijk. En dat dit is een.
En vind je het ook extra kwalijk als dat gebeurt in mensen toch met de functies waarin jij.
Ik heb wel eens met de topman toen van het OM heb ik vaker de discussie gehad later. Want die heb ik wel eens vaker gesproken. En die zei me van, ja, maar joh, er zijn in de medische zorg, gaan er wel 1500 mensen per jaar dood in ziekenhuizen door medische fouten. Waarom is daar nou niet net zoveel aandacht voor als voor die ene rechterlijke dwaling? De justitie doet 200.000 zaken per jaar. Waarom zou je nou focussen op die ene rechterlijke dwaling? Het is toch logisch dat wel eens een keer. En dat is ook zo. Als je 200.000 zaken per jaar doet, er zijn 700, 800 officieren van justitie die zich het schompens werken onder de meest heftige omstandigheden. En die doen dat niet om onschuldig op te sluiten. Die doen dat absoluut om de rechtsstaat te dienen. Maar waarom is die ene dwaling nou toch zo belangrijk? En is dat onvergelijkbaar met die 1500 doden? Dat is omdat die mensen die naar die dokter gaan, die gaan zelf naar die dokter en die vragen om hulp. Als dat fout gaat, is dat heel erg. Maar dat is een gevolg van een hulpvraag van die persoon. Justitie heeft een machtspositie. Justitie heeft een machtsmonopolie, mag jou arresteren en opsluiten. Daar vraag je er niet om. Dat doet justitie eigenhandig. En dat geeft zo'n andere verantwoordelijkheid. Dat je, natuurlijk kun je ook daar fouten maken. Maar dat is het zo belangrijk dat je transparant bent over die fouten. En ik denk dat dat de crux is waarom zoveel mensen ook om transparantie vragen. Natuurlijk, niemand hoeft alle gesprekken te weten van de ene minister met de andere minister. Maar daar waar een machtsfactor die macht uitoefent over anderen niet transparant is over het uitoefenen van die macht, daar gaat het mis. Daar moet wel degelijk transparantie over zijn. Dat is iets anders dan totale transparantie. Maar je moet wel transparant zijn over datgene wat raakt aan die macht. En daarom zijn die sms'jes van Rutte wel belangrijk. En daarom is een DNA-profiel wel belangrijk.
Ja.
Ja.
Ja, en ja, vind jij het af? Wat natuurlijk wel. Je had het eerder over de reactie van Donner. Hè? Dat mensen kwaad op je waren. Dat ze zeiden van, heb je wel enig idee wat voor schade je het aanzien van, ja, van de rechtsstaat toedient op deze manier. Ontegenzeggelijk is het natuurlijk wel zo dat met zo'n onthulling mensen gaan twijfelen,
ja,
aan een NFI of een justitie. Dat is natuurlijk een heel gek mechanisme ook.
Ja, maar dat is maar goed ook. Dat is onze dat is de taak van de journalistiek om die twijfel te laten zien. En dan.
Dus de macht controleren komt ook altijd met iets waar je misschien niet zo op zit te wachten, namelijk een afnemend vertrouwen soms in dat soort instituties.
Ja, maar dan geloof ik toch in publish and be damned. De crux is dat op het moment dat die fout die dan onthuld wordt, die leugen die onthuld wordt, als die erkend wordt, dan zou het bijdragen aan het herstel en het versterken van het instituut. Op het moment dat dat ontkend wordt, dan versterkt het wantrouwen en het zoeken naar nieuwe fouten. En ik maak me er af en toe wel eens zorgen om dat inmiddels die controlerende taak en dat instituten elkaar gaan afvallen. Laat ik het zo zeggen. De controlerende taak is iets heel anders dan het in het wilde weg beschuldigen omdat je het niet met een ander eens bent. En als dat gaat gebeuren, en dat zie je in, ik zal maar zeggen, in talkshowjournalistiek gebeuren, dan is het schadelijk voor de journalistiek. Dus het moet wel gedragen worden door feiten. Op het moment dat je alleen maar gaat wantrouwen gaat creëren en twijfel gaat zaaien op basis van emoties.
Ja, en gevoelens.
Dan
ja.
hebben die macht- en gezaghebbers natuurlijk groot gelijk dat ze zich tegen verweren. En dat is een spanningsveld dat je nu ziet ontstaan. Dus de wijze waarop instituten en machthebbers nu aangevallen worden, is natuurlijk heel vaak helemaal niet op basis van feiten, maar is op basis van emoties.
Maar maakt het misschien nog moeilijker om nu tegenwoordig een foutje toe te geven?
Precies. Dus dat maakt onze rol ook des te verantwoordelijker, maar ook soms ingewikkelder. Dat je bij jezelf denkt van jeetje, wat moet ik nog wel iets onthullen of moet ik juist gaan uitleggen hoe het zit?
Dat waarom het geprobeerd is te verhullen.
Weet je wel, dus ja. dat is...
Hey, maar soms klinkt het ook een beetje ouderwets, hè? Van, je bent heel erg, feiten zijn heilig.
Ja.
Feiten zijn alles.
Ja.
We leven in een tijd dat meningen alles zijn. Hey, meningen en emoties, we roepen maar wat.
Ja, dat vind ik dus ook verschrikkelijk. Met tegelijk, daar kan ik een heel pessimistisch verhaal en een heel optimistisch verhaal overhouden. Pessimistisch is precies dat. Dus in een talkshow gaat het erom dat je vooral heel veel emotie hebt en een hele harde mening hebt en dat het morgen bij het koffiezet automaat over gaat en niet over de feiten. Maar tegelijkertijd is er een enorme toestroom aan social media, aan data die je tot je neemt, is ook de kwaliteitsjournalistiek op basis van feiten wel degelijk toegenomen. Relatief is er misschien heel veel meer bagger, ja. Maar in absolute zin, als je wil, kun je op dit moment echt heel goed geïnformeerd zijn over de wereld. Of het nou is over hoe het in Nederland gaat,
ja.
Of in de rest van de wereld. Maar als je wil, kun je heel goed geïnformeerd zijn. Alleen dat filter, dat is... Het is niet meer standaard om een krant of naar Nieuwsuur of het journaal te kijken. Maar de meeste mensen gebruiken als filter een Facebookpagina. En dan wordt het ingewikkeld. Dus aan ons de taak om weer in die filters door te dringen.
Bas.
Wij nemen de taak op ons. Hè?
Hoe vaak denk je nog terug aan dit verhaal?
Nou, concreet niet. Maar juist dit verhaal heeft in de kern in zich wat voor mij allemaal belangrijke verhalen hebben gehad. En dat is heel ouderwets, maar volgens mij wel het fundament van journalistiek, en dat is het controleren van de macht.
Ja. Het was je eerste grote primeur destijds. Was er een moment waarop je dacht, hier ga ik nooit meer overheen komen?
Jazeker. Ja? Oh ja, dat maakte zelfs onzeker. Dus daar straks vroeg je na die uitzending, ja geweldig, maar toen sloeg ook al vlug toe van wow, en nu? Hoe moet ik hier overheen? En ook dat is iets dat nooit is weggegaan. Want dat heb ik nog steeds als ik een verhaal begin dat ik twijfel. Is dit wel belangrijk genoeg?
Is er ergens in dit verhaal nog een los eindje of iemand die je nog zou willen spreken hierover?
Edelhauser, de officier van justitie, Renkes, de advocaat-generaal, zijn allebei uiteindelijk rechter geworden. En ik vraag me echt af of zij zichzelf nou echt wijs hebben weten te maken dat ze niet alleen geblunderd hebben, maar dat ze echt fout hebben gehandeld. Dat vraag ik me wel af.
Dat zou je ze nog wel eens willen voorleggen.
Ja.
Kees B. heb je nooit hierover zelf gesproken, hè?
Ik heb hem niet geïnterviewd. Maar ik heb hem wel gesproken. Dat was juist... Ik heb toen heel bewust ervoor gekozen om hem niet te interviewen, omdat het me niet om die emoties ging. Dat zou nu ondenkbaar zijn, dat je een verhaal maakt over een rechterlijke dwaling en niet het slachtoffer spreekt. En toch was dat toen een keus. En dat is wel iets wat ik me nog wel eens terdege realiseer. Ja, maar wacht eventjes. Pas nou op met die emoties en casuïstiek. Die is belangrijk, die vind ik ook belangrijk. Maar die mag nooit het verhaal overnemen. Die moet dienend zijn aan het verhaal. Het verhaal moet gebaseerd zijn op een analyse van de feiten.
Kijk. Bas, dankjewel voor je komst aan de WPG-studio's.
Jullie bedankt.
Ja. Ik vond het een geweldig verhaal.
Ik ook.
Nou, Bas is een goede verteller, hè?
Enorm. Volgende week weer een goed verhaal.
Zo is dat.
Dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westerik. Tegenover me zit Frans Lomans. En mocht je nou vragen hebben of suggesties, mail dan naar gonzo@kortingmedia.nl. Deze podcast is te beluisteren op Spotify en Apple Podcasts. En vergeet vooral niet je te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. Volgende keer weer een goed verhaal. Tot dan. Yo.